Gemeente is God aan onze kant? Of staan wij aan Gods kant? Denk aan de dreigende wereldsituatie. De wolken pakken zich samen. En je denkt wel eens, zou het tot een wereldwijd terechtgang komen tussen islam en christendom? Ja, ik weet wel dat je kunt het Westen niet vereenzelvigen met christenen, maar dat doet de islam wel. En al islamieten zeggen terroristen, dat is ook zo. Er is een hele variatie ook bij de islam. En ook in het christelijke Westen. Maar al met al, we leven wel in de eindtijd. En Israël is dan toch maar de plek waar alles om draait. Hoe dan ook. Vandaag Israël zondag. Daar doe ik niet zoveel mee, maar goed. De plaats van Israël is wel veelbetekenend. Dat moet ons allemaal opgevallen zijn. De laatste weken zeker. Laat ik het allemaal zo zeggen, in wat er gaat gebeuren de komende tijd. Of dat nou de aanstaande week is, of volgend jaar, of de volgende jaren, dat weet ik niet. Wat zal er wel omgaan, of in die eindstrijd, hoe dan ook. Laat ik het maar heel persoonlijk houden. Wij aan Gods kant staan. En dus God aan onze zijde is. Want bij een oorlog, bij een strijd, gaan we toch winnen of verliezen. En zullen wij dan overwinnen met Christus? In die eindtijd, in die eindstrijd. Nou, dat is eigenlijk de vraag vanmorgen. U weet, toen volk Israël met zijn aartsvijand streed, de Filistijnen. Dat had toen al aartsvijanden. En nog. De Filistijnen waren het symbool daarvan. Toen overwon Israël, zolang David de strijd aanvoerde. Met name tegen die exponent van de Filistijnen, Goliath. De kleine David zei, ik kom tot u in de naam van de Heere, de legerscharen, de God van de slagorde van Israël. En David won. En Israël overwon. En daarin was David een type van de Heer Jezus Christus, de zoon van David, weet u wel? Dat is een lijn die u voortdurend moet vasthouden. Maar met Saul is dat echt even anders. En zelfs helemaal anders. Saul is doorgaans het type van de afvallige. Van de man die de strijd verliest. Van de man die niet aan Gods kant staat, toch, blijkbaar. En bij wie God niet meer zijn wil. Jawel, Saul was door Samuel gezalfd tot koning. En Saul had van Samuel onderwijs gekregen, leiding, goede raad. In het begin heeft Saul ook echt wel geluisterd. Het leek zelfs de goede kant op te gaan. Hij was onder de profeten. Maar u ziet Saul steeds meer eigenlijk afdwalen van God. En steeds meer ziet u hem zich verharden. Tegen David en tegen God. En u ziet dat hij zijn koningschap verzondigt. We zijn nu bij bij de finale. Aangaande Saul. Hier ligt de aardsvijand, de Filistijnen, tegenover de slagorden van Israël. En vanaf de hoogte van de Gilboa, waarop Saul en zijn mannen verzameld zijn, zien ze de legerkampen van de aardsvijand, de Filistijnen. Ze hebben een heel goed overzicht. En Sauls hart beefde zeer, staat er. Was hij bang? Verschrikkelijk. Deze grote man is niet zo bang, ja. Hij vreest de mensen, omdat hij God niet vreest. Ik denk aan John Knox in de tijd van de Reformatie. Toen hij gestorven was, toen werd er gezegd bij zijn graf: hier ligt iemand die niemand vreesde dan God alleen. De Saul is omgekeerd. Hij vreest al die Filistijnen, omdat hij God niet vreest. Ja, Saul is zijn eigen weg gegaan. Tegen alle waarschuwingen in, van Samuel met name, en van David, en ook van zijn eigen geweten. Nou, ga je gang dan maar, Saul. Als je verhardt, dan moet dat kennelijk zo zijn. Ga je gang dan maar, Saul. Maar bang is hij dan. En eerlijk is eerlijk, in zijn angst gaat hij naar God toe. Hé, dat gaat de goede kant uit. Jawel, maar de Heer hoort niet. Maar God is toch een hoorder van het gebed. Jawel, maar de Heer hoort niet. En zal maar bidden. Maar de Heer hoort niet. Hoezo dan niet? Nou, gemeente, eerlijk is eerlijk. Saul gaat alleen tot God om zijn eigen hachie te redden. That's all, dat is alles. Het is Saul echt niet te doen om God. Of om de zaak van Israëls God. Nee. Zijn eigen leven is in gevaar. Hij gaat inderdaad naar God. Maar hij zegt niet: wat wilt u dat ik doen zal? Maar hij vraagt wel: God, doe wat ik wil. Dat is de omgekeerde wereld. Saul gaat hier wel, nu het erop aankomt, naar God. Maar niet in waarachtige bekering, omkering. Dat hij berouw krijgt van zijn gedrag tegenover David, tegenover God. Want hij zegt: het is fout geweest, helemaal fout geweest. Heere God, hier ben ik. Als een boeteling, Heere God, wees me genadig. Dat niet. Hij is bang voor zijn achie. En daarom hoort God niet. Saul zoekt God voor zichzelf. Maar dan is het aan het verkeerde adres. Ik krijg geen antwoord. God zegt niets tegen hem. Beangstigend. Ja, dat is pas echt. Benauwend. Nou, Saul moet toch wat? Zie dat machtige legerkamp van de aardsvijand die Israël bedreigt. Het gaat erop of eronder. En als God dan niet hoort, dan moet hij maar ergens anders heen. Maar hij moet toch ergens hulp hebben? En dan gaat hij de verkeerde kant op. Echt helemaal verkeerd, zeg. Ja, een duidelijk bewijs dat hij God niet vreest. Want als je God niet vreest, dan kan het best zo zijn dat het lijkt alsof God niet hoort. Maar dan kun je het niet laten om te blijven bieden, om te blijven smeken. Denk maar aan Jacob, ik laat u niet gaan, dan zij u mij zegen. Hou je vast. Je kunt niet loslaten. Maar Saul laat los. Gaat de andere kant op. Duidelijk bewijs dat hij God niet vreest. Saul zegt tegen zijn dienaar, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Maar Saul toch. Man, je gaat willens en wetens tegen het gebod van God in. Want dat had God heel uitdrukkelijk verboden, weet u wel. In Exodus 22 zegt God, geen tovenaars, geen occultisme. Ban het uit dit land. En daar had Saul aan meegeholpen zelfs in het begin van zijn regering. Hij had zich beijverd zelfs dat al het occultisme, tovenarij en hekserij uit het land weggedaan werd. En dan gaat hij zelf die kant op. Nee, de koning ziet de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Saul vermomt zich. Saul toch. Saul vermomt zich. Ben jij nou koning? Saul vermomt zich. En hij gaat op weg. Lange reis. 3 uren lopen. Samen met zijn dienaar. En in de nacht. Zeg dat wel. In de nacht. Midden in de nacht. Ja hoor. Komt hij te Endor. Hij schaamt zich toch wel een beetje. En daarom heeft hij zich vermomd. Komt hij bij een van de holwoningen. Dat hebben we meer gehoord de laatste weken. Holwoningen. Hoe vind je zo iemand, hè? Ik klop aan. De waarzegster wordt wakker. Doet open. Saul gaat naar binnen met 2 van zijn dienaars. Dan zit hij in het verlichte hol. Kort en goed zegt Saul, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Koninklijk commando. Nou, Saul, wat ben je mee bezig, man? Ja, hoor nou eens, als God er niet horen wil, dan moet de duivel me wel horen. Heb je nou een mens in nood? Als de een niet helpt, dan de ander. Maar ik moet geholpen worden. Dat is een mens in nood. Dat is hier wel foute boel, zeg. Hij zoekt contact met de geest van een gestorvene. Dan moet hij hem inlichten. En dan vooral die man die hem vroeger zo geholpen heeft. Die man van God. Ja, die man van God, ja. Die wist heel veel. Die man die God vertegenwoordigde. Dat moet hij nou zijn. Samuel. Doe mij Samuel opkomen. Ik vind het griezelig, hoor. Het is echt heel griezelig. Dat dit ook in de Bijbel staat. In de Heilige Schrift. Zo'n duister gebeuren. Maar gemeente, u weet toch wel dat dit volop actualiteit is. Juist in onze tijd is er een vloedgolf aan. Wat een deftig woord. Spiritualiteit. Mensen zoeken God overal en nergens. En de moderne mens vandaag komt weer in de ban van de duivelsaanbidding. hard voor mogelijk. Dat zijn Satanskerken hoor. Ook in ons land. Het occultisme en het spiritisme bloeien welig. Het geloof en het verborgene, alleen voor ingewijden toegankelijke wetenschap. Contact met die andere wereld in de nacht, die duistere wereld. In deze geschiedenis gaat het zuiver om een vorm van spiritisme, zo oud als de wereld kennelijk. Zoals dat vandaag nog volop wordt gepraktiseerd, wist u dat? Een spiritist raakt in trends. Ik zal het niet nadoen. Ik zeg het zo sober mogelijk. Raakt in trends. Zoek contact met de geest van de gestorvene. En die gestorvene gaat met eigen stem spreken door middel van een tussenpersoon. Ja, maar wie doet daar nou aan mee? Wij zeker niet. Nou, dat geloof ik ook niet. Misschien enkelen. Nou, ik vind Rotterdam eng worden hoor. Eng. Maar goed, toegegeven. Die extreme vormen misschien niet zo. Maar hoeveel hebben vandaag, niet de mascotte, in de auto, die geluk moet bezorgen. Amuletten, die tegen ziekte moeten beschermen. En gevaren. Momenteel zie je de vreemdste armbanden en halskettingen die volop worden geïmporteerd. Hé, joh, wat heb jij dan om je nek hangen, joh? Ah, dat is leuk. Jongens, kijk uit, hoor. Je gelooft er wel niet in. Hij doet niet. Maar ondertussen. Je weet nooit. En hoeveel mensen die naar de kerk gaan, raadplegen vandaag, de dag, de horoscoop. In deze tijd van onzekerheid. Je weet niet meer waar je aan toe bent, langs van de hand. Je horizon wordt verkleind. En toch eens even kijken. Het RD, nou het RD doet dat niet. Even kijken. Bij de Telegraaf, Algemeen Dagblad, de kiosk, even kijken. Deze maand. Nou. Er zijn wel wat kerkmensen hoor, die zo even nieuwsgierig zijn. Je weet maar nooit. Dat is helemaal niet waar, maar ja, het komt toch wel eens uit, hè? Het komt wel eens uit. Internet. Makkelijk toegankelijk. Even kijken. Wat staat me te wachten? Heb je er erg in dat dit de waanzeggende geest is? Ja, wat is het anders? Ja, wat dit zal. Krijgt precies hetzelfde. Er verandert niet zoveel in de wereld. Echt niet. Vindt u wel? Kijk, gemeente, het gevoel van de onzichtbare, het onzichtbare van God die je niet kan zien, van die andere wereld, achter jouw wereld. Ja, dat gevoel is ons wel ingeschapen, meegegeven. Artikel 2, Nederlandse geloofsbelijdenis.